Vandaag hebben we twee gasten in de studio. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Jeroen Zandberg is helemaal uit Den Haag naar hier gekomen. En Maud van Walleghem uit Brussel.
Inderdaad.
Nu, jullie zijn betrokken bij een organisatie die UNPO heet. En UNPO is...
Dat heet Unrepresented Nations and Peoples Organization. Dat is UNPO. Dat is in 1991 opgericht door 15 staten en volken die niet vertegenwoordigd zijn in de VN. Zoals op dat moment was het Georgië, Estland, Tibet ook, de Koerden. Het was echt een alternatieve Verenigde Naties. Dus ook de naties die dus niet bij de VN zitten, ook bij UNPO. Dus een soort platform dat die volken ook hun rechten kunnen proberen uit te dragen.
En waar trek je dan in hemelsnaam de grens? Zijn dat landen die ooit land zijn geweest en het dan op een moment niet meer waren en dat terug willen worden? Of?
Dat kan ook, maar we hebben een convenant opgesteld toen in 1991. En dat zegt eigenlijk ook, okay, dit zijn de definities van een natie of een volk. Want het is echt een organisatie voor naties en volken. En dan zijn criteria zoals cultuur, geschiedenis. De criteria zijn altijd een beetje voor meerdere interpretaties vatbaar. Dus daarmee is er ook een bestuur bestaande uit leden van UNPO. Die dan beslissen, is dit een volk dat lid zou kunnen worden van UNPO? En heeft dat echt nut voor dat volk om deel te zijn van UNPO? En dan mee te werken om zelfbeschikking voor die groep te krijgen.
Ja, en waarom net in 91?
Ja, het is moeilijk, maar het was ook de tijd van de Sovjet-Unie die uit elkaar aan het vallen was. Het was eigenlijk nog net ervoor. Het was eigenlijk 1990 en het was eigenlijk ook het gevoel van oké, dit is echt het moment om voor volken, voornamelijk uit de voormalige Sovjet-Unie en ook uit China, om van oké, dit is ons moment, nu moeten wij proberen onze rechten te krijgen. Dus dat is echt het idee erachter het ontstaan. En daarom zijn ook de landen zoals de Georgië, Armenië en die waren allemaal lid. Maar die zijn ook natuurlijk, UNPO is opgericht in februari 91 en september 91 zijn zij al echt onafhankelijke staten geworden. Maar UNPO is natuurlijk doorgegaan met groeien. Er kwamen natuurlijk elke keer nieuwe leden bij. Maar dat was echt het idee van oké, de Sovjet-Unie verandert, er komt een nieuwe wereld. En in die nieuwe wereld moeten ook de volken die eigenlijk nooit vertegenwoordigd zijn, die moeten nu ook erbij komen. Dus dat was eigenlijk het ideaalbeeld toen.
En is dan het ideaalbeeld voor jullie dat elk zo'n volk een eigen land heeft?
Nee, dat hoeft niet.
Dat hoeft niet. Er mag ook zoiets zijn als decentraal, federaal.
Ja.
Inderdaad, er is een hele schakering van bepaalde leden die we hebben. Bijvoorbeeld, om het simpel te verwoorden, stammen in de jungle. En hun gronden worden onteigend. En zij ijveren voor meer rechten, cultureel, linguistisch gesproken.
En die grond ook neem ik aan.
Ja.
Liefst wel.
Land-eigenschap en zo. Tot volkeren die meer autonomie eisen binnen het land waar ze zich bevinden. Dus niet al onze leden willen zich afscheiden van de natiestaat waarin ze zich bevinden. Maar dan hebben we ook de facto staten, dus staten die in hun perceptie al onafhankelijk zijn, maar die niet erkend worden door de internationale gemeenschap.
Zoals?
Taiwan, Kosovo, Abkhazie, Somaliland. Ja.
Ah ja, Somaliland, natuurlijk.
Ja. Ja. Dat is een hele rijke schakering van verschillende eisen.
Dus die functioneren al volledig als eigen staat met een regering en
inderdaad.
Sociale zekerheid, zullen we maar zeggen.
Ja.
Maar die worden niet erkend.
Inderdaad, en daar proberen wij ook een platform te bieden, want het is heel moeilijk voor die niet erkende staten om toegang te krijgen tot bepaalde fora, zoals de Verenigde Naties. Ook al hebben zij in theorie alle structuren die nodig zijn om van een staat te spreken, zolang ze niet erkend worden, hebben ze geen zeggenschap over hun eigen territorium.
Ah ja, we hebben met Palestina zo die dingen zien evolueren, dat ze dan eerst lid waren van wat? Van UNESCO? Of?
Ze kregen een observatiestatus. Ja. Want dat is niet zo heel indrukwekkend als je ziet hoe weinig implicaties dat maar kan hebben. Maar in dat opzicht is het ook heel interessant om die soorten leden te hebben, omdat die natuurlijk ook van elkaar kunnen leren. Wij kunnen bijvoorbeeld zeggen...
Binnen jullie organisatie bedoel je?
Inderdaad, ja. Dus wij kunnen zeggen, we houden een workshop in Taiwan over zelfbeschikking. En dan is er een hele grote vertegenwoordiging van verschillende leden. En dan kunnen die van elkaar leren, uiteraard.
Ah ja, en die vliegen dan naar Taiwan?
Idealiter, maar als er genoeg fondsen zijn natuurlijk.
Want hebben jullie daar dan een beurzen voor of zoiets? Of moeten de mensen dat dan toch wel zelf financieren?
Ja, nou, fondsen zijn altijd een probleem. UNPO wordt niet gefinancierd door staten. Dus het is echt een lidmaatschapsorganisatie dus van de leden zelf. Dus dat is altijd een probleem. Wij proberen ook met behulp van projecten om dan geld in te zamelen bij stichtingen. Om hen dan ook in de gelegenheid te stellen om dan ook deel te nemen aan dat soort belangrijke evenementen. En dat kan soms niet, maar vaak wel. Maar dat is altijd een groot probleem waar wij tegenaan lopen. Omdat natuurlijk een heleboel overheden zijn niet vriendelijk gericht tegen de leden van UNPO. Dus dat is altijd een probleem. Ja,
ja, die hebben liever dat die mensen zich voegen.
Ja, precies. Dat zij gewoon doen wat niet in hun belang is, maar wel in het belang van de staten zelf.
Nu, ik wil nog eens even terug. Is dat een gebruikelijk proces zoals Palestina dat nu doet? Zo van eerst proberen hier lid van te worden en dan daar lid van worden? Dat je toch iedere keer eigenlijk een beetje meer de facto erkenning krijgt om dan uiteindelijk bij die erkenning als staat uit te komen?
Zeker, ja. We zien dat ook in het geval van Taiwan. Dat zij bij de World Health Organization lid proberen te worden. Dus dat is stapsgewijs. Maar vaak botsen die echt wel op van die structuren waar je opeens een grens bereikt. Dat er dan niks meer te doen valt tot je effectief erkend wordt en toegang kunt krijgen tot de Verenigde Naties. Hè.
En Kosovo en Abkhazie bijvoorbeeld, die proberen ook zoveel mogelijk steun te krijgen in de algemene vergadering. Kosovo heeft ook al volgens mij al tegen iets meer dan 100. En als ze 2/3 van de leden hebben, dan kunnen ze het in stemming brengen. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk. Dat proberen ze te bereiken.
En hoe proberen ze? Dat is dan politiek lobbywerk.
Ja,
dus dat is eigenlijk ook weer zorgen dat je op het juiste moment op de juiste plek aanwezig bent. Dus dat kost gewoon veel geld.
Ja, maar het is niet alleen maar geld. Het is ook gewoon, als je slim bent, kan je een heleboel bereiken. En je moet ook de juiste partners hebben. Het is niet van, ik heb een stapel geld en dan gaat het lukken. Het is echt van, oké, je moet een strategie hebben van, oké, wat zijn de belangen van die groep landen? En dan proberen om met behulp van lobbywerk, en hopelijk kan UNPO ook daar mee aan meewerken altijd, om dan proberen het op de tafel te krijgen van het zelfbeschikking, in dit geval van Abkhazie en Kosovo.
Ik wil nog eens even terug naar het soort leden dat jullie hebben. Jullie hebben dus leden, ja, bevolkingsgroepen die een eigen staat ambiëren. Jullie hebben er die dat niet doen, die deel willen uitmaken, blijven uitmaken van de staat waar ze bij horen, maar dan wel met een soort van grotere inspraak en respect voor hun eigenheid, neem ik aan. Maar die hebben dan nog een eigen grondgebied binnen die staat. Maar zijn er ook geen volkeren die dat niet hebben? Ik denk bijvoorbeeld aan de Wodabe in Niger. Die trekken rond, maar je kunt niet zeggen van dit is nu het Wodabe-stuk in Niger en dit is het Tuareg-stuk en dit is het Hausa-stuk. Dat zou bijzonder bij de haren getrokken zijn, want het loopt allemaal door elkaar heen.
Ja, dat doen we ook.
En dat heeft dan eigenlijk veel raakvlakken met werk voor inheemse volkeren, neem ik aan.
Ja, inderdaad. In die geval bijvoorbeeld de Batwa, dat is eigenlijk een pygmeengroep in Centraal-Afrika. Dat zijn er heel weinig in vergelijking met de rest van de bevolking. Dus dat is, zij streven niet naar een eigen staat. Een belangrijkste punt is eigenlijk, ze willen dat hun leefgebied behouden wordt. Dus de houtkap, tropisch regenwoud. Als dat verdwijnt, dan verdwijnt hun leefgebied. Dus dat is heel belangrijk voor hun. En natuurlijk ook mensenrechten. Ik bedoel, heel vaak in een heleboel landen is het dat de mensenrechten van onderdrukte volk eigenlijk ondergeschoven kindjes zijn. Dus dat is echt iets waar UNPO heel veel mee doet.
Ja, historisch gesproken hebben veel huidige leden van UNPO wel een grondgebied. Maar is dat doorheen de jaren en met al die akkoorden in de 19e eeuw en in de nasleep van de wereldoorlogen gewoon verdeeld geworden? Ook met de Sovjet-Unie en de opsplitsing ervan. Wij hebben heel veel leden die vroeger wel een duidelijker afgebakend territorium hadden. Maar door de loop van de geschiedenis is dat simpelweg opgesplitst geweest. Bijvoorbeeld, wij vertegenwoordigen de Lezgin. Dat is een moslimgemeenschap in Dagestan en in Noord-Azerbeidzjan. Om maar een simpel voorbeeld te geven. Die moeten zich dan ook vertegenwoordigen binnen 2 huidige staten. En dat maakt de dingen alleen maar moeilijker natuurlijk.
Ach, zoals de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden.
Ja, inderdaad.
Nee, maar ik denk bijvoorbeeld aan de Tuareg. Hun gebied is echt wel in stukken gehakt en over verschillende staten verdeeld. En de Nomadische volkeren in Scandinavië, de Samen, ja. Ik wou de Lappen zeggen, maar dat is niet meer in. Hè. Men zegt Samen.
Ja, ze noemen zichzelf de Samen. De Sami Council, de Sami Raad, die hebben eigenlijk het redelijk goed voor elkaar in de zin van ze hebben heel veel autonomie gekregen, rechten voor hun taal en cultuur. Dus eigenlijk dat is echt een heel groot voorbeeld. En we hebben als UNPO ook samengewerkt met hun. Ze zijn geen lid op dit moment, maar dat is eigenlijk een van de groepen waar het eigenlijk goed mee gaat op het gebied van rechten en cultuurbehoud. Dus de Tuareg is natuurlijk heel wat minder goed.
Maar nog eens, zijn er ook groepen die jullie vertegenwoordigen die niet een eigen territorium hebben?
Ja, zoals de Batwa. Die hebben eigenlijk geen echt eigen territorium. Ze waren de oorspronkelijke bewoners van het tropische regenwoud in Centraal-Afrika. Maar ze zijn nu een redelijk kleine minderheid. Dus ze hebben niet echt een eigen gebied.
Nee, maar ze ambiëren wel een eigen gebied.
Nee, niet echt als onafhankelijke staat of zo. Of geen onafhankelijk gebied. Gewoon meer dat ze het gebied mogen gebruiken. Maar niet echt als eigendom.
Ik denk ook net dat dat een probleem is dat de UNPO probeert aan te kaarten. Dat mensen nog heel vaak denken in termen van territorium, natiestaat, duidelijk afgebakende regio. Terwijl dat vaak bij onze leden niet het geval is. Bijvoorbeeld, wij werken ook met de Awa-stam in Brazilië. Die leven daar in het tropisch regenwoud. Die hadden vroeger ook niet echt een afgebakend gebied. Die gingen gewoon rond in navolging van het wild om te jagen. Nu zijn die gebieden afgebakend omwille van inspanningen die gebeuren om die Awa te beschermen. Dus nu is dat allemaal heel duidelijk in kaart gebracht. Maar ik denk ook dat dat iets westers is en redelijk recents misschien.
Het is ook een logisch gevolg van een hoger bevolkingsdruk natuurlijk.
Tuurlijk, ja.
Hoe meer mensen er zijn, hoe meer dat die grenzen dan noodzakelijk worden. Maar ik bedoel, die Awa ook, die delen dat territorium waar zij in leven niet met anderen. Dat hebben ze nooit gedaan. Het is niet zo dat daar verschillende bevolkingsgroepen door elkaar heen gaan in datzelfde gebied.
Er waren heel veel verschillende Awa-stammen.
Maar allemaal Awa?
Ja, want dat waren dus de inheemse volkeren daar.
Ja, ik zit nog altijd te zoeken naar een equivalent, een unpolit, zal ik maar zeggen, dat zoiets is als de Wodabe zo. Die niet zeggen van dit is nu Wodabe-land. Een exclusief Wodabe-land, of dat ambiëren wij.
Nou, ik denk dat de Batwa dan het beste in. Ja. Want als je qua aantal, wij vertegenwoordigen meestal merendeels de Batwa in Rwanda. Rwanda heeft bijna 10 miljoen inwoners, maar de Batwa zelf, dat zijn er hoogstens 30.000, 35.000 van de hele bevolking. En het is een van de dichtstbevolkte landen van Afrika. Ze zijn echt een hele kleine minderheid. En ze leven ook, want het is nog wel regenwoud, maar dat is heel weinig. Het is allemaal in kleine stukjes. Dus het is niet echt dat zij apart leven. Het is echt, zij trekken overal heen. Hun means of existence, hun levensbehoud, dat doen ze voornamelijk door... ze maken dan van die figuren, van die houtfiguren. Ik heb er zelf ook nog een gekregen toen. Van gorilla's, van die berggorilla's, met een klein kind op de rug. Die verkopen ze dan aan toeristen, dat soort dingen. Ja, dat is kleine dingen als bijenhouders. Maar hele, hele kleinschalige ondernemers zijn het vaak.
Ik denk misschien ook, om nog even terug te komen op dat lidmaatschap. Bij UNPO vertegenwoordigen onze leden natuurlijk niet de volledige bevolkingsgroep. Het zijn ook organisaties die op hun beurt mensen vertegenwoordigen ter plekke. Dat speelt ook natuurlijk mee in het vertegenwoordigen van een bepaalde bevolkingsgroep binnen een bepaald gebied.
Ja, dat vroeg ik mij ook af, want het is dus niet zo dat heel die bevolking met één stem moet spreken voordat ze lid kunnen worden van UNPO. Dus er zijn misschien mensen in Taiwan die helemaal niet onafhankelijk willen worden, zal ik maar zeggen.
Op dit moment hebben we 42 leden, maar het zijn niet de volken zelf die vertegenwoordigd zijn, het zijn organisaties die vertegenwoordigend zijn voor het volk, die zijn dan lid bij UNPO. En hoe we dan kijken van is die organisatie vertegenwoordigend, dan kijken we of die genoeg steun heeft. Maar het is zeer, zeer onwaarschijnlijk dat ze gewoon volledige 100% steun hebben, dat is bijna nooit. Dat is ook niet in een democratisch land ook niet en vaak worden ze onderdrukt. Dus het is altijd een deel van de bevolking dat de steun heeft voor die van die organisatie. Dus dat is altijd schipperen van vertegenwoordigen ze voldoende mensen in die regio.
Het moet toch wel enigszins... representatief zijn.
Bijvoorbeeld Tibet is bijvoorbeeld tegenwoordig door de overheid in ballingschap. En soms zijn het ook gewoon een groep van organisaties die lid zijn van UNPO. In het geval bijvoorbeeld van Somaliland is het eenvoudig, want dan is het gewoon de overheid van Somaliland. Maar bijvoorbeeld in Tibet, want er is natuurlijk geen overheid die daar de controle heeft, dus dan weet je niet van ook wat is het percentage van de steun daarvoor. Dus dat is altijd bekijken van hebben ze genoeg steun? En als dat zo is, dan werken we graag met ze samen.
Mm-hmm. Ik kwam, nu ik hier even over loop, toch ook wel één organisatie tegen van een bevolking die dat verspreid zit door de rest van de bevolking. En dat zijn de Haratin in Mauritanië, hè? De vroegere slavenkasten.
Ja, daar doen we heel veel werk mee, omdat die praktijk van slavernij nog altijd bestaat in al zijn vormen. En daaruit is ook een beetje de inspiratie gekomen om een groter project op te starten. Een campagne tegen moderne slavernij. Geïnspireerd op de feiten die nog steeds in Mauritanië gebeuren eigenlijk. Ja, binnenkort gaan we die campagne officieel launchen. Hopelijk in Mauritanië zelf. En dan horen jullie er wel over. Ja. Ja,
en we hebben al veel gedaan, want bijvoorbeeld de leider van die groep, Biram Albeit, ik hoop dat ik het goed zeg, die heeft een Human Rights prijs gewonnen. En met dat geld heeft hij, met hulp van UNPO, is hij heel Europa doorgegaan met alle overheidsfunctionarissen bespreken. Oké, dit is de situatie. En gewoon de situatie aankaarten van oké, er is nog slavernij, doe daar wat tegen. Dus daar hebben we veel mee gedaan. En we hebben inderdaad, zoals Mouten net zei, beginnen over volgens mij 2 weken met een nieuwe campagne tegen slavernij.
Maar is dat ook echt, dat is echt een etnische aparte groep, hè?
Ja, de Zwarte Moren.
Ja, bij de Touareg heb je ook zo'n systeem. Maar ja. Dat is, die slavernij, dat is een heikel thema. Hè. Daar zullen we maar niet verder op ingaan, want dat is soms ook wel wat vergelijkbaar met kansarmoede of generatiearmoede bij ons, heb ik de indruk.
Mm-hmm. Ja. Inderdaad, je wordt er in geboren.
Ja.
Ja, hoewel het officieel is het verboden sinds 1980. Maar er is nog steeds heel vaak heel veel de facto slavernij in Mauritanië.
Ja, maar je moet maar een economisch systeem hebben dat daarop gebaseerd is en dat dan ineens moeten afschaffen. Dat is natuurlijk.
Ja, en daarom hebben we ook zo'n project voor kleine ondernemers, voor vrouwen, om hen de kans te geven om uit die slavernijpositie te komen.
Want inderdaad, als ze vrijkomen, dus als een meester vervolgd is geweest. En die slaaf wordt vrij, dan moet die vrijheid natuurlijk ook iets betekenen. Dus vaak zijn die niet naar school, laat staan universiteit of zo geweest. Dus vaak kunnen die niet lezen of rekenen. Dus stel nu dat die voormalige slaaf dan uitbetaald wordt door zijn nieuwe werkgever. Die heeft geen flauw idee of dat correct is geweest of niet. Dus de kans op uitbuiting is heel groot. En dus met deze projecten proberen wij om heel concreet en heel simpel een paar trainingen te geven over simpelweg boekhouden, hoe moet je je rekeningen maken, hoe start je een kleine business op, van die dingen.
En komen er dan eigenlijk compensatiemaatregelen voor die slaven-eigenaars? Want als die nu altijd gefunctioneerd hebben met 20 slaven en die slaven zijn ineens weg, wat moeten die dan doen?
Maar helaas zijn er heel weinig vervolgingen. Dus er zijn bijna geen voorbeelden van slaven-eigenaars die vervolgd zijn geweest door het gerechtshof in Mauritanië.
Ja, maar goed, ik ben slaven-eigenaar. Ik zeg van goed, mij hoeven ze niet te vervolgen, geen slaven meer. Goed, dan stop ik, hè. Maar wat dan? Dan moeten die mensen gaan doppen of zo. Ik bedoel.
Ja, maar het is ook wel volgens de eigen wet verboden om een slaven. Ja? Zo'n slaven-eigenaar, hij is al in overtreding. Hij mag het eigenlijk gewoon niet doen.
Maar wat moet hij dan wel doen? Die mensen een loon uitbetalen.
Ja, tuurlijk. Dan moet hij ze gewoon in dienst nemen. Gewoon erkennen als medemensen.
Als werknemers.
Ja. Maar daar begin je dus eigenlijk mee. De ander is ook een mens. Want slavernij is natuurlijk eigenlijk het ontmenselijke van anderen. Dat is eigenlijk de eerste stap. Oké, ze zijn ook mensen. Dus je moet hen ook een menswaardig bestaan bieden. En als zij het werk doen, dan moet je ze gewoon betalen. Dat is eigenlijk heel erg eenvoudig. Nou, het principe zou het moeten werken.
Ja, dat is een heel apart thema, denk ik. En niet echt het meest typische geval van een lid van UNCO.
Zoals Mauten zei, er zijn heel veel verschillende. Het is heel erg divers. Dus UNCO is echt een soort platform van volken die in verschillende problemen hebben. Dus het is echt heel erg divers. Maar
nu, ik zie wel dat jullie erop staan dat wat die mensen doen, dat geweldloos gebeurt. Want in een van jullie nieuwsbrieven kwam er ergens een hartelijke proficiat van jullie naar de Baskische beweging, dat die hadden verklaard geen geweld meer te zullen gebruiken.
Ja, inderdaad, dat is een van de 5 principes. En zoals Jeroen al eerder zei, we hebben ook een soort van covenant, waarbij we heel strikt moeten zijn ook met onze leden en met de applicatie tot lidmaatschap. Want natuurlijk werk je met groepen die hoogstwaarschijnlijk niet met een democratische cultuur zijn opgegroeid. Dus dan is het heel belangrijk om die waarden in stand te houden en ook voor de geloofwaardigheid van de organisatie om bijvoorbeeld geweldloosheid als een van de basisprincipes aan te halen. Ja.
Nu, om even moeilijk te doen, en als die mensen geen zin hebben in democratie, als dat bij hun eigenheid hoort, bijvoorbeeld een stam in het oerwoud en dat is dan gewoon dat daar één tiran is en bijvoorbeeld kinderoffers of zo van die dingen. Uh-huh. Dingen die wij echt niet vinden kunnen, dan mogen ze niet meespelen.
Nou, het is het bestuur van UNPO. Dat bestaat dus uit leden zelf. Die bekijken, oké, is de organisatie die een aanvraag doet democratisch? Is die geweldloos en vertegenwoordigend? En met democratisch bedoelen ze dan niet direct mee. Hebben ze een politieke partij met genoeg volgelingen? Het is ook het democratisch gedachte. Dus van dat je dus open bent voor vernieuwingen. En het is altijd moeilijk om niet met een westerse blik te kijken, maar om het dus ook te verplaatsen van wat is hun situatie? Wat is voor hun dan de beste democratische werkwijze? Dus dat is altijd een afweging die we dan maken. En het is bijna nooit dat we kunnen zeggen, oké, ze doen mee aan de verkiezingen, want vaak kunnen ze dat niet eens. Maar dat weten ze vaak wel, maar dat kunnen ze dan niet. Dus dan kan je dan niet controleren. We kijken dan gewoon naar openheid, de bereidheid om mee te doen in een democratisch proces. In de zin van dat ze open zijn, ook voor anderen. Dat ze anderen ook erkennen als gelijken, dat ze daarmee willen samenwerken.
Ja, dat is in heel dat inheemse discours is dat vaak een beetje een vreemde lijn zo, hè? Ze moeten blijven zoals ze zijn, maar ze moeten toch eigenlijk een beetje worden zoals wij. Zo.
Maar wij hebben eigenlijk ook op dit moment heel weinig leden die echt inheems zijn. In Noord-Amerika heb je veel stammen, of Native Americans, die leven in een reservaat of er net buiten. En dat zijn vaak hele kleine groepen van ongeveer 1000 of mensen of zo. En die hebben dan in het verleden, woonden die daar in een grote gebied en hebben een verdrag getekend met de Amerikanen, met de federale overheid. In het verleden hadden we daar wel leden mee, maar dat is altijd, was heel erg moeilijk samenwerken. Dus op dit moment hebben we weinig inheemse volken. En de inheemse volken waar we mee samenwerken, die zijn over het algemeen goed in staat om te begrijpen van oké, zo kunnen we samenwerken met het Westen. En zo kunnen we ook gedeeld van onze eigenheid bewaken. Mm-hmm. Maar dit is altijd een heel erg complex proces.